Goed, dames en heren. Allemaal hartelijk welkom bij deze eerste commissievergadering van 2011 alweer. En dat het maar een goed en constructief jaar mag zijn tussen alle partijen. We zijn een half uurtje eerder begonnen. De reden is misschien niet helemaal bekend, maar dat heeft te maken met het feit dat er vanavond een nieuwsreceptie van de HOV is. Waar een afvaardiging van het college graag bij wil zijn. Nou, laten we het jaar goed beginnen en proberen dan ook die tijd te halen voor de collegeleden. Zou moeten kunnen gezien de agenda. Er zijn verder geen mededelingen daarnaast. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van het spreekrecht van burgers. De vaststelling van de agenda is dan het volgende punt. Er staan vier punten op de agenda. Dat zijn over het algemeen... Ah, gaat uw gang. Ja, hoor, als u... ja, ik ben nog bezig, maar gaat uw gang. Mevrouw Doel.
Ik wilde voorstellen om punt 4 van de agenda af te halen... omdat wij nooit de evaluatie van de kar onder ogen hebben gekregen. En aan de hand van die evaluatie gaan we deze verordening vaststellen. Dus dat lijkt me niet logisch. Ik denk dat we eerst de evaluatie moeten zien voordat we deze verordening vast kunnen stellen.
Voordat ik daarop inga, zijn er nog andere opmerkingen of aanmerkingen? Zelden?
Zullen wij de wethouders vragen hoe het bestaat voordat we daar iets over zeggen?
Nou, misschien dat de wethouder een korte toelichting kan geven inderdaad over het advies. Als zij een microfoon ter beschikking krijgt. Oh, ik heb hier nog alleen ons. Mevrouw de wethouder.
Allereerst is het misschien handig te vermelden dat ik hier zit in plaats van mijn collega, de heer Visser. Want het is zijn portefeuille, alle drie de punten trouwens. Alleen hij moet natuurlijk de acte présence geven in een andere commissie als het gaat om het visiedocument Willemsoord. Ik word gelukkig... ondersteund door de heer Hans Brederveld, die inhoudelijk daar veel meer verstand van heeft dan ik. Ik weet wel, de kar in ieder geval is geëvalueerd, de hele werkwijze. En van daaruit ligt er hier nu de verordening om aan te passen. Dat u hem niet gekregen heeft, ja, dat weet ik niet. Misschien dat jij daarop kan antwoorden. Of dat het een aangelegenheid is van het college eigenlijk.
We hebben het alleen aan het college aangeboden. Ja.
Mevrouw Post, kunt u de microfoon gebruiken?
Ja, ik heb contact gehad met de kar en die heeft mij gezegd dat er geen verslag ligt van deze evaluatie. Dus dan is het bijzonder onhandig om... is dat misschien de reden dat hij ook niet bij ons is aangeland? Is mijn vraag.
Ja. Dat is natuurlijk wel heel vreemd, want de kar die heeft geadviseerd op deze verordening en die komt vanuit de evaluatie. Dus dat is wel weer...
Ja, maar er is dus geen verslag van gemaakt. Er is wel over gesproken, maar uiteindelijk als je dat dan niet op papier zet, ja, dan is het natuurlijk verdwenen.
Er is geen schriftelijk advies wat u vanuit de cliënt advies
had. Het is verder aan u. Ja, ze hebben een schriftelijk advies gegeven.
Ja, dus?
Ja. Het advies is in ieder geval in de kar besproken. Van daaruit hebben ze ook het advies gegeven op deze verordening.
Het is aan u, commissie, nogmaals. Ja? Als u zegt, ik stel dat op prijs om dat verslag te hebben voordat ik een besluit ga nemen, dan...
Ik zou het op prijs stellen om de evaluatie te hebben voordat ik de verordening vast.
Nee, dat lijkt me helder. Dus dan is het voorstel dat wij het inderdaad verdagen naar de volgende eerstvolgende commissievergadering. Met die verstande dat wij dan wel verzoeken om het verslag vanuit de cliëntenadviesraad daarbij ter inzage te leggen. Maar goed, ik ben niet zo thuis in die materie. De evaluatie. Ja, oké. Okay. Daarop gebaseerd wordt de verordening gedaan. Ja, prima. Dat is aan u. Ja, ik kijk even opzij. Ik geef het graag
Het is aan de commissie. Mee, dus, als de commissie zegt we willen meer onderliggende informatie hebben en ze kunnen niet het alleen doen met het advies wat er ligt van de kar, dan is dat geheel aan de commissie.
Ja, precies. Nee, maar goed, als u daar voldoende informatie mee heeft om dan de volgende keer inderdaad wel met die dat verslag te maken.
Ik weet niet of het allemaal op papier staat. Ik heb geen idee.
Voorzitter, misschien nog een aanvulling.
Wat zegt u, meneer Bruin?
Voorzitter,
gaat u gang, ja?
Als ik mag, misschien met een aanvulling. Want goed, als ik het goed begrijp, is er opeens een iets andere reactie dan van de cliëntenadviesraad. Terwijl, kijk, die brief is van 24 maart 2010. Het is misschien een beetje gedateerd. Dan is het misschien ook handig om dan toch nog ook een nieuwe brief te vragen waarop ze dan nog even duidelijk aangeven wat hun advies is over de nieuwe verordening. En ook met zoveel woorden in een brief, wellicht.
Ja, het lijkt mij duidelijk hoor, maar u mag onderling met elkaar discussiëren hierover. Maar u heeft voorgesteld om het te verdagen naar de volgende commissievergadering. En laten we dat dan gewoon doen. Ja? Meneer Prins is in de volgende agendacommissie, stelt hij zich beschikbaar als voorzitter van de commissie. Dus hij moet even oefenen. Goed voornemen, meneer Prins. Goed, dank u wel. Dan gaan wij met de vaststelling van deze agenda dat punt 4 inderdaad vandaag wordt naar de eerstvolgende commissievergadering. Graag verder met de volgende agenda. En ik wil u voorstellen om de agendapunten 5 en 6 gewoon gezamenlijk te behandelen. Omdat die nagenoeg zoveel raakvlak hebben, laat ik het zomaar even zeggen. Dat we dat gewoon praktisch moeten gaan bespreken. Met uw goedkeuren. Goed, ik kijk even naar mevrouw Dol of mevrouw Boezekol van GroenLinks aangaande punten 5 en 6 gezamenlijk.
Bij beide verordeningen is een advies van de CAR. En die kiezen voor de beleidskeuze maatregel van onbepaalde duur. Om daarvoor te gaan. Maar ik heb niet precies begrepen op welk artikel of wat ze daar precies mee bedoelen. Want ik kan me toch bijna niet voorstellen dat het op artikel 4.2... doelt waar 1 maand staat, dat dan de CAR voor een onbepaalde tijd de maatregel zou willen. Dan bij artikel 6, ook weer van die maatregel. Daar staat dat bij artikel 6.2, wanneer iemand de belanghebbende niet gehoord zou hoeven worden. En dan is het bij A... de vereiste spoed zich daartegen verzet. En wat kan dat bijvoorbeeld zijn? Want ik vind dat mensen gewoon altijd gehoord zouden moeten worden. Dus. En dat geldt dan ook voor punt 3, dat het college niet hoeft te horen voor het vaststellen van de ernst. Daar zou ik het ook niet mee eens zijn, want ik vind dat mensen gewoon altijd gehoord moeten worden. En dan bij artikel 8... Dan de ingangsdatum. Daar staat bij punt 1 dat het ingaat op de eerstvolgende kalendermaand. Maar daar kunnen ze dan weer van afwijken als de uitkering nog niet uitbetaald is. En daar zou ik het ook niet mee eens zijn. Ik zou punt 2 eruit willen hebben. En dan even kijken van de andere, de volgende agendapunt, de handhaving. Daar staat bij artikel 5, het college controleert de rechtmatigheid enzovoort enzovoort aan de hand van risicoprofielen en themacontroles. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? En dat geldt ook voor artikel 5.3. Dat ontvangen signalen en tips, hebben we het dan over de kliklijn of wordt dat dan in beleid opgenomen? Dus daar zou ik ook graag wat duidelijkheid over hebben.
Dank u wel. U weet, als u dat punt 2 inderdaad gewijzigd of verwijderd wilt zien, dan is dat mogelijk middels een amendement. Meneer Klut van D66.
Het is frappant. Ja, volgens mij kan je gedachten lezen, maar dat zijn van die zaken die vielen ons ook op. Alleen het laatste puntje wat je noemde over artikel 3, of lid 3 van artikel 5, dat had ik niet onderkend. Maar nu ik het meelees, ja, ondersteun ik dat wel.
Dank u wel voor deze constructieve bijdrage. De heer Karhoff, de heer Post. De heer Karhoff.
Voorzitter, dank u wel. Ook wij hadden weinig meer dingen aan te merken dan dat net mevrouw Dol al gedaan heeft. Waren het niet het feit dat het verhaal van die kliklijn, dat weegt bij ons toch wel het allerzwaarste verhaal. Terwijl controle blijft van belang, maar moeten we nou die manier daarvoor gaan zoeken? Het zal wel inherent aan de tijd zijn, ben ik bang voor. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Pastoor van de SP. Nou, goed voornemen van de microfoon. Even. Gaat u gang, meneer Pastoor.
Deze doet het wel, voorzitter. Dank u wel. Uiteraard laten we maar beginnen met iedereen een prettige avond te wensen. En En vervolgens overgaan met dat de eerste woorden van GroenLinks door ons ondersteund worden. Waren het niet dat we toch wel deze dingen toch wat strakker wouden neerzetten. Omdat als wij kijken, en dan behandel ik ze toch maar wat separaat, maar dan wel aaneengesloten, agenda punt 5 en 6. Dat wij op artikel 5 het besluit tot het opleggen van een maatregel en dan de zinsneden D en Z lezen. Dat je de norm dan zeg maar sanctioneert met een verlaging of weigeren. Nou, dat vind ik een moeilijk te lezen zin. Dus dat is een vraag. Het horen van de belanghebbenden, daar is over gesproken. Wat ik daar wel bij zou willen zien, en dat sluit dan toch ook maar een beetje aan bij het eerder ingediende amendement van de SP over de 8% groep die vaak buiten deze toestanden vallen, dat informatie vanuit de sociale netwerken en vanuit de ketenbenadering vanzelf nog wel eens wat toegevoegde waarde zou kunnen hebben op het inhoudelijke vlak van waarom mensen nou wel iets of niet doen. Artikel 7 hebben we net wat over gevraagd over de verjaring. Hè. Daar staat bij artikel 1 dat een maatregel na verloop van 5 jaar niet meer gesanctioneerd kan worden. Gaan wij over naar artikel 12, waarin de hoogte van de maatregel is gelijk aan het door het bedrag verloren netto inkomen. Is dat nou een netto-netto toestand of is dat nou weer een bruto-netto toestand of is het een netto-bruto toestand? Die verrekeningsomslag zou ik graag wat willen weten. En dan moet ik kijken of naar agenda punt 6, voorlopig agenda punt 6, of ik daar de opmerking, ja, daar staan ze ook bij. Dan gaat het met name over artikel 3. En artikel 5, en daar heeft GroenLinks al wat over gezegd. Maar ik wil daar toch nog wel wat over weten en het nog misschien wel wat scherper stellen. Bij artikel 3.z, en dat heeft dan ook met D te maken en ook met E te maken. Overweegt de gemeente of het college nu van dat er een opschaling plaatsvindt van de sociale recherchedienst. En hoe gaat men dan financieren en uitvoeren? En ik vind, als ik dit zo lees, vind ik dat een redelijke stigmatiserende toestand. En dan kom je bijna bij de allerlei, als je het hebt over risicoprofielen, heb je het al bijna over het klassificeren van bepaalde groeperingen van Nederlanders. En er was ooit eens een hoogleraar uit Groningen die daar toen is op afgerekend over risicoprofielen en dat soort grappen. Maar dan had hij het meer over de uiterlijkheden. Maar je zou bijna kunnen bedenken dat je die wel bij elkaar kan schuiven. Artikel 5.3. Ik stel voor dat we toch een site van de gemeente gaan opzetten. En die moeten we dan maar noemen Solec. En waarmee ik dan bedoel van dat je dan informatie lekt naar de sociale dienst. Zo lek. Dat was hem. Dank je.
Een soort Wikileaks, zeg maar. Maar dan anders. Goed, dank u wel, meneer Pastoor. De heer Bruin van de VVD.
Ja, dank u wel. Eerst even onze dank inderdaad naar de heer Bredeveld. Want wij hebben net onze technische vragen alvast bij hem kunnen stellen. En die zijn ook beantwoord, dus onder andere vernomen dat het gaat om 11 personen, zeg ik dat goed, die in totaal onder die maatregelenverordening zullen komen te vallen. Dus dat zijn niet zo heel veel. Ik heb toch wel twee vragen. De eerste is dat mij opviel dat de duur van die maatregel in de meeste gevallen maar maximaal 1 maand zijn. Dus dat is eigenlijk 1 keer dat dat kan worden opgelegd. En in een beperkt aantal gevallen is het meteen onbepaalde duur. Dus dan kun je blijkbaar zelf nog kiezen hoe lang het is. Ik vroeg me af waarom daarvoor gekozen is. Dus dat in de meeste gevallen het maar 1 keer een maatregel kan worden opgelegd. En dat is dus los van de ernst van de zaak. Maar goed, We hebben het maar over 11 personen. Ik heb ook begrepen dat tot nu toe eigenlijk nog geen problemen mee zijn te constateren. Het tweede is iets meer van principiële aard eigenlijk. Het valt op dat die verordening eigenlijk al op 1 juli had moeten zijn vastgesteld. En dat dat ook al meer dan een jaar geleden is aangekondigd. En dat juist die veranderde wetgeving, die wetbundeling, et cetera, die is in werking getreden per 1 januari 2010. En het enkele, de handhavingmechanisme, zeg maar, wat daarachter ligt, dat hebben ze juist een half jaar verschoven in werking treden daarvan, zodat de gemeenten hun tijd hadden om hun verordeningen daarop in te richten. En dus met een nieuwe maatregelenverordening te komen. En ja, wij zijn er dus eigenlijk te laat mee, meer dan een half jaar. Nou verwacht ik dus niet dat er in dat half jaar waarin wij dus geen maatregelenverordening gehad hebben, zaken zijn geweest op basis van wij maatregelen hadden willen opleggen. Als dat wel zo is, dan hoor ik dat graag. Maar dat heb ik eigenlijk net al gehoord van de heer Bredeveld, dat dus niet zo is. Maar goed, ja, theoretisch gezien, het was mogelijk geweest. En hadden wij dus geen handhavingsmechanisme. We konden nog geen maatregel opleggen. Dus dat is wat opvalt. Dus ja, we zouden toch graag willen weten, hoe kan het nou dat we daar eigenlijk een half jaar te laat mee zijn? En het tweede is dan, ja, er staat in het laatste artikel dat het wordt met terugwerkende kracht vastgesteld tot 1 juli 2010. Goed, daar heb ik het net ook even kort over gehad, maar dat kan volgens mij niet. Je kan niet zeggen, nou ja, we hebben nu een nieuwe verordening. Op basis daarvan kunnen we maatregelen gaan nemen. En op basis van die andere verordening kunnen we gaan handhaven. En dat gaan we even met terugwerkende kracht doen. Dus nogmaals, in theorie, we weten dat er in september of in november iets gebeurd. We hadden nog geen verordening, dus die hebben we nu vastgesteld. Oh, dan gaan we alsnog even daarover een maatregel opleggen. Dat, volgens mij kan dat niet. Dat raakt een beetje aan het legaliteitsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur. En goed, misschien dat de heer Prins daar nog iets over kan zeggen, maar hij zit er ook bij. Ik heb mijn twijfels of dat kan en ik zie dat wel eens vaker bij verordeningen. Dus misschien dat we daar toch even moeten bekijken in hoeverre dat juridisch gezien door de beugel kan op deze manier. Dat waren eigenlijk de twee vragen.
Duidelijk, dank u wel, meneer Bruin. Ja. Mevrouw Duivenshoff van de CDA.
Dank u wel, voorzitter. Voor het CDA was toch een maatstaf dat de adviesgroepen akkoord zijn gegaan en de stukken moeten worden aangepast in verband met de landelijke regelgeving. Dat was het eigenlijk.
Dank u wel voor uw bijdrage. De heer Schild van Trots.
Ja, de meeste vragen zijn al beantwoord. We hebben slechts één aanvulling. Ook de vragen inderdaad waren al een paar technische vragen die zijn beantwoord door de ambtenaar. Daarvoor ook onze dank. We hebben slechts één vraag. Het gaat over die hardheidsclausule. We hebben te maken met een moeilijke doelgroep, zwakkere mensen in de samenleving. Dus in hoeverre, waarom is er voor gekozen om in agenda punt 6 wel die hardheidsclausule op te nemen en niet in agenda punt 5? We hadden graag die hardheidsclausule ook in agenda punt 5 opgenomen zien worden. Aangezien het soortgelijke agendapunten zijn zoals ze ook behandeld worden. Verder geen vragen. Die zijn al gesteld.
Dank u vriendelijk. Mevrouw Jellema, PvdA.
Nou, de enige vraag die we hadden is inmiddels door de VVD gesteld inderdaad. Van hoe zit het met die terugwerkende kracht? Dat vonden wij ook bijzonder. Ja, en verder nog een klein puntje van muggensifterij. Bij agenda punt 5 staat onder het kader wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Je bent of werkloos of een werknemer. Dat kon ik niet helemaal plaatsen. Maar het is natuurlijk vanuit de overheid wordt dit zo omschreven. Dus ik denk niet dat wij daar iets anders aan zouden moeten willen doen. Maar ik vind het wel een bijzonder omschrijving.
Ik zou bijna denken dat werkloos zijn een vak is.
Ja.
Oké, goed zo. Nou, zo langzamerhand met al die regels kan ik me iets bij voorstellen. Dank u wel, mevrouw Jellema. Meneer Prins van Behoorlijk Bestuur.
Dank u wel. Ik heb geen inhoudelijke vragen. Er zijn zoveel vragen gesteld. Maar wel een paar opmerkingen. Het is juist dat de heer Bruin. Wat de heer Bruin zegt is juist. Je kunt niet nu een verordening in werking laten treden. En dan zeggen hij gold vorige maand al. Ik kan ook een ieder die op basis van deze verordening ergens voor gegrepen wordt. Adviseren naar de bestuursrechter te stappen. En die gaat lachend de deur weer uit. En de gemeente gaat huilend de deur weer uit. En met recht. Dat kan gewoon niet. En dan had de heer Bruin de vraag, waarom heeft het zo lang geduurd? Nou, dat is heel eenvoudig. Omdat de raad het gepikt heeft dat het zo lang duurde. Dat is alles.
Dank u wel, meneer Prins. Mevrouw Vaas van de ChristenUnie.
Nou, er is veel gezegd en gevraagd, opmerkingen. Daar sluit ik me aan, zeker wat Nel Dol heeft gezegd over die evaluatie die ontbrak. Nou, ik heb alleen twee kleine dingetjes. Ik vroeg me af waar de cliëntenadviesraad uit bestond. Ik had dan twee namen, de voorzitter en de secretaris. En hoe groot is die raad? Hoe groot was die toen dat allemaal werd geregeld de afgelopen 4 jaar? En dan had ik een klein puntje bij het raadsvoorstel, het beoogde resultaat. Dat is dan uitvoering geven aan de wet buig en doelmatige en rechtmatige uitvoering wetgeving. Zijn er dan twee verschillende dingen, de wetgeving en de wet buig? Ik bedoel, had het niet gewoon doelmatige en rechtmatige uitvoering van de wet buig kunnen zijn? Of mis ik iets? Dus dat was mijn vraag. Dat was het.
Dank u vriendelijk, commissie, voor uw vragen en opmerkingen. Dan geef ik graag het woord aan de wethouder, mevrouw Turnhout, al dan niet ondersteund door de heer Bredeveld.
Goed, hartelijk dank. U stelt toch inderdaad wat meer inhoudelijke vragen dan ik zo 1, 2, 3 gedacht had. Want ik heb mij laten vertellen dat het eigenlijk meer een technisch verhaal is. Maar natuurlijk is het u goed recht om onduidelijkheden inderdaad die er bij u zijn, om die inderdaad door ons weg te laten nemen. Ik zal inderdaad dan heel graag gebruik maken van de heer Bredeveld, die daarop in gespecialiseerd is. De maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2010. Nou, dat is inderdaad in het kader van de wet buig dat we nu de oude maatregelenverordening in moeten trekken en inderdaad een nieuwe maatregelenbesluit was het toen nog, een nieuwe maatregelenverordening in moeten stellen. En dat geldt voor het punt wat daarna komt, dat is, want ik moet het allebei tegelijk nemen, dan moet er ook inderdaad een maatregelenverordening vastgesteld worden. Want we hadden toen nog een handhavingsverordening WWB en wet WIJ en die moet aangepast worden. Dan zijn het ook weer textuele toevoegingen, hè, als het gaat om die zaken als IOAW en de IOAZ. Nou, wat betekent dat kunt u onderlezen, pagina 1 van het raadsvoorstel. GroenLinks heeft een aantal vragen gesteld. U vraagt inderdaad over het punt van het advies van de KAR, die het heeft over onbepaalde duur. Waar wordt dan op gedoeld? Ik had heel grappig met de voorbespreking exact dezelfde vraag als u. Ik had het dan wel in de artikelen zien staan, dat wel. Maar ik vroeg me af wat het nou precies inhield. Het staat wel in de artikelen. Bijvoorbeeld artikel 11. Ja, maar artikel 11 staat ook al voor onbepaalde duur. En artikel 13 inderdaad staat het ook. Een aantal malen wordt het gezegd. Waar het hier om gaat is dat, dat is eigenlijk ook weer een juridische kwestie. Want er zijn verschillende mogelijkheden die hier aangegeven worden. En als je het hebt over op onbepaalde duur, dan betekent dat dat het college eigenlijk, als ik het goed zeg, verplicht is om in ieder geval een uitspraak te doen. Ik zal hem eventjes kijken hoor, waar ik hem heb staan. Je hebt verschillende beleidskeuzes. Blijvend, tijdelijk of om onbepaalde duur. Als je inderdaad kiest voor onbepaalde duur, en daar hebben wij voor gekozen en de cliëntadviesraad die was daarmee akkoord, heeft het college verplichting om, dat was hem ja, om binnen 3 maanden onderzoek te doen. Dus dan de cliëntadviesraad die stelt dus ook van, nou dan kan in ieder geval een cliënt die kan aangeven van, nou ik heb bijvoorbeeld de eerste keer werk geweigerd, maar ik ben nu van zins om inderdaad werk te aanvaarden. Dus vandaar dat de cliëntadviesraad daar ook zo blij mee is. Want het is, ja, het is eigenlijk een bepaalde term die zegt van het college moet binnen 3 maanden moeten ze een nader onderzoek doen. Dus het is ja, eigenlijk het voordeel van de cliënt. Ja, natuurlijk mag je. Ja, dat kan je ook blijven. Ja, okay. Ja.
Ik wil daar nog even aan toevoegen dat bij de wet werk en bijstand, de afstemmingsverordening, want die heet daar de afstemmingsverordening, is dezelfde tekst opgenomen. Dus we hebben gekeken om ook daarbij aansluiting te vinden. Dus zowel bij de WWB als bij de IOW, IOZ is het eenzelfde artikel. En die 3 maanden periode die geldt dus voor beide regelingen. Dus het kan ook zijn dat na een maand al gekeken wordt van, goh, is die, moet die maatregel niet nou, ingetrokken worden, aangepast of wat dan ook.
Even kijken, dan heeft u het over ad 2a. Wat betekent dit? Ja, ik denk dat ik inderdaad de inhoudelijke zaak over de artikelen geef ik inderdaad graag aan de heer Brederveld. En wat u zegt ook bijvoorbeeld artikel 8.2, ik weet niet of jij ook meegeschreven hebt. Nou, dan zal ik jou direct daarover achter elkaar dan het woord geven. Ja, je heeft een aantal inhoudelijke vragen, die zal de heer Brederveld dan beantwoorden. D66 geeft aan dezelfde vragen te hebben. De heer Kar, of jij even over de kliklijn. Nou, ik ben er inhoudelijk niet zo, zit ik er niet zo heel erg in, maar ik weet inderdaad dat er een kliklijn is. Het is een bestaand iets en mensen kunnen aangeven inderdaad van... Ja. Nou, verder activeren, het is niet de bedoeling dat wij dat verder gaan activeren, maar het is er. Dus het is een gegeven, dus dat neem je ook op in de verordening. Maar goed.
Ja, ja. Ik nu meteen.
Ja, meteen, ja. Prima.
Nou, u moet dat meer, de kliklijn is voor mij ook nieuw, maar u moet het zo zien van, er komen tips bij de afdeling binnen. Dus vandaar dat op die manier beschreven is.
Ja, het is dus, er. Dus, ja.
En dat doen we soms, of ja. Nou soms, dat weet ik niet. Daar doen we wat mee. In ieder geval als er duidelijke dingen ingesteld worden die een nader onderzoek vergen.
Ja. Ja, en kijk, de een heeft er meer moeite mee dan de ander. Er zijn ook mensen die zeggen, het is perfect dat het er is. Want ik bedoel, als er dingen zijn die niet goed zijn, dan moeten ze gemeld worden. Dus ja, het is maar net hoe je erin zit. Maar ik kan me voorstellen, hoor, dat u toch een beetje een naar idee bij heeft.
Nee. Meneer Karaf, twee.
Ja, dat is waar. Twee is de eerste termijn, ja. De SP, u wil zaken nog strakker neerzetten. U zegt, mijn artikel, maar dat had ik even het nummer niet onthouden, het ging over verminderen of zelfs weigeren. En dan vroeg je nog aan artikel 12.2, is dit netto-netto? Ja, de hoogte van de maatregel is gelijk aan door dit gedrag verloren netto-inkomen. Ja, dan ga je niet nog meer vragen omdat je zegt, van nou, bruto maken we in één keer netto. Dus dat is, zoals u zegt, netto-netto.
Nee, maar je hebt ook... Maar ik kijk even naar de voorzitter of dat nou in de tweede termijn moet. Maar aan de andere kant wil ik toch wel even zeggen...
Je ziet het in mijn ogen dat het in de tweede termijn mag.
Maar wil ik toch even zeggen dat ik het wel lastig vind om...
Het in de tweede termijn te doen. Met de wethouder die... aan uw opmerking.
Ja.
De wethouder is niet klaar. Stel dat het antwoord in één keer voorbij komt, dan... Nee, pakt u de tweede termijn, dan maar gaat voor.
Oké.
Nou, zoals de VVD al zegt, gaat inderdaad maar om 11 personen. Voor de duur van de maatregel, waarom is daar gekozen? Waarom maar één keer? Nou, ik heb nu net al uitgelegd waarom we gekozen hebben voor onbepaalde duur. En u zegt, waarom maar één keer? En volgens mij is dat niet het geval, hoor. Maar goed, daar kan de heer Brederveld direct ook wel op ingaan. Ja, en we zijn te laat met de verordening, dat is inderdaad waar. Maar u zegt, naar uw idee kan het niet met terugwerkende kracht. Nou, ik weet uit ervaring dat we hier in het huis heel veel met terugwerkende kracht werken. Dat heeft u ook heel vaak zelf goedgekeurd. Als het zo is dat niet kan, we laten het in ieder geval uitzoeken, want we moeten er niet aan denken dat we, zoals de heer Prins zegt, teruggefloten worden als gemeente.
Als ik dat eerst even een halve instantie mag zeggen, dan heeft hij gezegd,
nou, dan zeggen we hoera, maar we gaan het eerst uitzoeken, want ik ben er niet zeker van. Ik ben er zelfs heel duidelijk niet zeker van, dus... het CDA is akkoord. Nou, u heeft inderdaad helemaal gelijk als u zegt, dit is met in verband met de landelijke regelgeving moet er sprake zijn van een aanpassing. Trots heeft het ook. Ja, de hardheidsclausule. Waarom bij de ene verordening wel, bij het ene agendapunt wel en bij het andere agendapunt niet? Ook hier had ik dezelfde vraag als die u heeft. En het is aan u om, als u vindt dat er een hardheidsclausule bij moet, dan zou u dat via een amendement in de raad aan kunnen geven. PvdA, u had geen opmerkingen. Prins heeft ook geen inhoudelijke vragen gesteld. ChristenUnie, mevrouw Faza, u komt heel even terug op het punt wat wij eigenlijk doorgeschoven hebben naar de volgende keer, hè, de cliëntenadviesraad. Ik kan u wel even heel kort meegeven. Dat zijn op dit moment 3 leden. 2 leden en een aspirantlid, als ik het goed zet. Of 3 leden en een aspirantlid, precies. 3 leden en 1 aspirantlid. Maar er is ook een sollicitatieprocedure gegaan. En er zijn een aantal brieven binnengekomen. Maar dat moeten we verder nog even allemaal uitzoeken. Hoe dat, of daar goede kandidaten tussen zitten. Maar goed, het loopt in ieder geval om dat wat verder uit te breiden. En even kijken wat u... Kijk hoor, wat is er nog meer? Oh ja, de wet buig. U zegt inderdaad van dat kader wat wordt aangegeven, is het niet dubbel op? Nou, daar laat ik ook graag de heer Bredeveld over aan het woord. Het staat uitvoering geven aan de wet buig en doelmatig rechtmatig uitvoering van wetgeving. U zegt de wet buig is wetgeving. Ja, begrijp ik. Maar daar krijgt u ook antwoord op. Ik geef graag de heer Bredeveld het woord.
Als u het nog allemaal weet, want ik ben... met het schrijven ook even wat. Mevrouw Dol had het over artikel 6, de lid 2 en 3. Vereisen spoed zich daartegen verzet. Ik zou zo 1, 2, 3 geen voorbeeld kunnen noemen. Maar volgens mij is dit een voorschrift vanuit de wetgeving dat erin opgenomen is. Maar dat wil ik dan nog voor u uitzoeken. U had het ook over artikel 8, lid 2. In afwijking van het eerste lid kan de maatregel met terugwerkende kracht worden opgelegd voor zover de uitkering nog niet betaald is. Het zou kunnen voorkomen dat iemand nog helemaal niet de uitkering uitbetaald heeft gekregen. Maar er is wel sprake van maatregelwaardig gedrag. Dan kan de maatregel al direct opgelegd worden. Stel dat het bijvoorbeeld na 2 maanden en er is nog niks uitbetaald, dan gaat die maatregel al kan dan meteen ingaan. Tweede lid was het van artikel 8. Ja. Ik denk dat het in de praktijk niet veel voorkomt, maar dit is ook weer zoiets wat in de wetgeving waarschijnlijk vermeld staat.
Ja, we gaan hier uit van de verordening van de VNG. Hè? Dat is de voorbeeldverordening geweest. We hebben het niet allemaal zelf verzonnen.
Nee. Maar u krijgt er antwoord op. Hè? Artikel 13 hadden we al gehad met artikel 11. Dat ging over die onbepaalde duur. Ja. Had u geloof ik ook nog iets met de handhaving?
Artikel 5.1. Okay. Wat betekent dit?
Ja. Nou, het kan zijn dat het college op voorstel bepaalt dat bijvoorbeeld bepaalde groepen mensen in een bepaalde periode extra gecontroleerd is het in zijn zwaar woord. Maar dat er wordt gekeken of de uitkering rechtmatig wordt verstrekt. Je zou je kunnen richten op samenwoningen bijvoorbeeld of inkomsten. Maar dat moet dan op voorstel van de afdeling. Dus het is je kunt een risicoprofiel, dat kan bijvoorbeeld samenwoning zijn. Maar je kan ook een thema, dat lijkt een beetje op elkaar, een themacontrole ervan maken. Maar als ze dat wil, dan leggen we dat voor aan het college om daar een besluit over te nemen. Ik weet dus niet of dit in de praktijk ook al gebeurd is. Ik denk dat ik daarmee de vragen.
Van in ieder geval van
artikel.
En ik denk van de rest ook. Inderdaad. Ja, de SP had vaak een artikel over verminderen of weigeren. Maar welk artikelnummer was dat?
Oh ja, maar dat.
Dat mag je wel even zeggen.
Ja, dat lees ik niet.
Wat wou u precies weten,
U gaf aan dus zaken strakker neer wilde zetten. En toen noemde u een artikel waarin stond over het verminderen of zelfs weigeren van een uitkering. Maar ik begrijp niet helemaal wat u daarmee doet.
En was dat in het begin van wat ik zei of een beetje aan het eind? Ja, dat is bij artikel 5. En dan gaat het over nummer C, over letter C en D. En dan gaat het over dat de uitkeringsnorm wordt verlaagd of geweigerd. Terwijl dat gaat over een besluit tot opleggen van een maatregel. En ik me afvraag of je kan een maatregel wel toepassen met een verlaging. Maar of je het opleggen van een maatregel weigert, dat vind ik dan zo lastig om te lezen. Snapt u? En dat geldt voor de ambtenaar ook?
Een maatregel is of een verlaging van de uitkering. Maar het kan ook zijn het weigeren van een uitkering. Dit is gewoon een maatregel. Ja. Wat zegt u?
Ja, maar het weigeren vindt dan plaats op grond van het voorgaande. Namelijk, wat ook al eerder is gezegd, bij dat wat u net al gaf. Van dat iemand nog geen uitkering... dat bij artikel 8, het tweede gedeelte, daar past het dan meer bij als u zo zegt...
Als iemand
weigert constructief mee te werken, dan kan het zelfs zo zijn dat uitkering geweigerd wordt. En deze twee zaken worden hier aangegeven, verlaagd of geweigerd. Het staat alleen maar in het besluit tot opleggen van een maatregel, wordt daarin vermeld.
Ja, het opleggen van een maatregel met een sanctie, dat snap ik. Maar je kan als iemand... maar goed, dat komt dan in tweede termijn misschien wel wat meer, omdat dat begrip om het toch wat strakker neer te zetten, dat dan toch maar te verduidelijken. Maar het kan vanzelf niet zo zijn dat een uitkering wordt geweigerd, willens en wetens, dat je daardoor een hele sociale ellende gaat creëren.
Dat kan wel.
Dus ik denk niet dat...
Noemt u dat in de tweede termijn, meneer Pastoor, dan komt het ongetwijfeld goed.
Dank je, voorzitter.
Voorbeeld geven.
Als iemand door eigen toedoen afhankelijk wordt van een bijstandsuitkering, dan is het beleid dat de uitkering voor de duur van 1 maand wordt geweigerd. Bij recidieven kan het dan de volgende keer zelfs 2 maanden zijn. Dus zo bouwt dat op als mensen gewoon door eigen toedoen afhankelijk worden van de bijstand.
Waarvan akte? Dat waren de technische vragen verder, meneer Bredeveld, denk ik.
Ja, volgens mij wel.
Ik ga naar mevrouw Dol, die zit nog met een paar prangende vragen, zie ik aan haar.
Nou, niet echt vragen, alleen ben ik niet tevreden gesteld door de antwoorden. Want artikel 6, ik krijg er nog te horen of die vereiste spoed, wat dat dan, of dat echt wettelijk moet. Want ik vraag me af of je dit zo in een verordening moet zetten. En dat geldt ook voor artikel 6.3. Daar heb u geen antwoord op gegeven. Maar daar mag het college gewoon zelf uitmaken of iemand wel of niet hoort. Dus via een amendement zal dat dus eruit moeten, volgens mij. Want mensen moeten altijd gehoord worden, vind ik. Dus daar zal dan een amendement op komen.
Nou, misschien kan ik daar gelijk op reageren. Natuurlijk is het, als er maar enigszins mate van twijfel of wat dan ook, mensen hebben natuurlijk altijd de kans om gehoord te worden. Dat gebeurt ook regelmatig, inderdaad. Maar als er een bepaalde situatie is waarin het zo overduidelijk is, ja, dan zou het college kunnen zeggen, nou, het horen is niet nodig. Maar dat zijn allemaal mogelijkheden die gewoon wettelijk zo kunnen. Maar dat wil niet zeggen dat het college daar gebruik van maakt.
Nee, maar ik wil het college de mogelijkheid niet geven.
Oké. En dat vraag ik me af of dat wettelijk weer mogelijk is, maar dat zoek ik nou, wel even
dat
uit.
Dat hoor ik dan, ja. Even kijken. Die rechtmatigheid. Ja, u zegt vanuit de dienst wordt dan aan het college aangegeven welke doelgroepen gecontroleerd gaat worden op doelmatigheid. Begrijp ik dat goed?
Op rechtmatigheid. Dat zou kunnen, ja.
Maar moet je dat in de verordening opnemen? Nou, dat vraag ik me dus af, want je gaat risicogroepen, je gaat groepen stigmatiseren voor mijn gevoel. Dus ik vraag me af of je dat in de verordening op moet nemen.
Zullen we het rondje eerst afmaken? Ik denk dat er nog een paar extra vragen komen. Dat was mevrouw Dolf, wat u betreft. D66, de heer Klut nog.
Nou, nog even kort over die inwerking treden met terugwerkende kracht. Het gaat natuurlijk om een verordening die tot stand komt naar aanleiding van een wet. En die wet heeft een inwerkingstredingsdatum. Ja, en het gaat er natuurlijk wel om dat juist dat de datum is in feite dat die wet in werking treedt. Dat dat de datum is waarbij dus uiteindelijk de maatregel van kracht wordt. Hoe wij dat ook in verordeningen trager doen of zo, dat zal waarschijnlijk niet van invloed zijn. We moeten voldoen aan de wet. En ik denk dat de wet dan, de inwerkingstredingsdatum van de wet, wordt genomen als datum waar tot wanneer de maatregel teruggaat. Dus dat heb ik in ieder geval al een paar keer meegemaakt.
Ja. Voorzitter, mag ik daar... Dat is twee termijnen natuurlijk.
Ja, nee, natuurlijk, meneer Baan, gaat ervan.
Nee, ja, dat kan ik wel even toelichten. Kijk, je hebt verschillende soorten verordeningen. Hè. Je hebt natuurlijk verordeningen op basis waarvan iemand bepaalde rechten kan ontlenen. Hè, toeslagen kan krijgen. Ja, dan is dat voor die persoon een positieve verordening, zeg maar. Dat soort verordeningen moet je, als je te laat bent met het hele proces, moet je met terugwerkende kracht gaan vaststellen. Ja. Want volgens de wet heb je dan recht op een bepaalde verordening per 1 juli 2010. Dan kan het niet zo zijn doordat wij te laat zijn, of dat nou door de raad komt, of doordat het college de raad te laat aanbiedt. Goed, dat laat ik even in het midden. Dat daardoor iemand die toeslag niet krijgt. En dan krijg je namelijk ook het probleem dat iemand gewoon die toeslag kan aanvragen en met terugwerkende kracht moet krijgen. Vandaar dat dat wel kan. Maar je kan het dus niet doen bij verordeningen waarin je bepaalde sancties gaat opleggen. Dat kan dus niet. En de wet heeft het mogelijk gemaakt dat de gemeente die verordeningen vast gaat stellen. En even vooral duidelijkheid, er staat ook expliciet bij de toelichtingen bij die wet dat de gemeente moet zelf nu voortaan gaan uitmaken hoe ze zeg maar omgaan met die bevoegdheid. Vroeger was het een verplichting om te handhaven en ook omdat je natuurlijk terug moest storten dan aan het Rijk. Nou ja, omdat het nu helemaal bij de gemeente zelf ligt, heeft het Rijk ook gezegd, nou dan ga je ook maar zelf uitzoeken hoe je dat gaat handhaven. Dus dat is het stukje beleid wat je zelf kan gaan vaststellen. Dus dat is niet helemaal juist wat u zegt. Bij verordeningen op basis van je rechten kan ontlenen, dan moet je met terugwerkende kracht vaststellen. En dat is ook meteen naar de wethouder even. Dat doen we dus ook heel vaak. Ja. Maar dat zijn dus een ander soort verordeningen dan dit soort verordeningen. En dat is best wel een principieel verschil. Dus dat zal ik in ieder geval eruit willen hebben.
Ja, dat gaan we
uitzoeken. Nogmaals,
dit is een plausibel verhaal, maar dat zullen we even uitzoeken.
En aan de andere kant, wat heeft het dan überhaupt voor zin als het maar om 11 personen gaat, waarvan we niet hebben vastgesteld dat zich in het afgelopen half jaar iets heeft voorgedaan. Ja, waarom zijn we dan überhaupt met terug met elkaar vast willen stellen? Ik bedoel, dat is gewoon niet nodig.
Dat u microfoon gebruiken, meneer Klut. Microfoon gebruiken.
Het gaat erom dat je op een bepaalde datum aan een wet moet voldoen. En als je het met de ene verordening doet, met terugwerkende kracht, vind ik het gelijkheidsbeginsel gewoon dat je ook met andere verordeningen dat zou kunnen doen. Ja, en dan kun je wel zeggen, het zijn andere verordeningen. Maar de wet is de wet. En wij kunnen hier natuurlijk koekappen wat we willen. Maar de wet blijft de wet. Ja, en dan kun je niet onderuit. Ja, en ik heb een paar keer heb ik dat meegemaakt, dit soort dingen. Ja, en dat werd gewoon toegewezen hoor. En daar ging de gemeente niet gillend de deur uit.
Ik weet dat het voer is voor juristen, meneer Bruin. Ik weet dat het jonger heeft, maar...
Ja, goed, maar Tom, dit is niet een kwestie van vinden of mening hebben. Dit is gewoon feitelijk zo. Ja.
Voorzitter.
Nogmaals, omwille van de discussie...
Ik stel voor dat, gezien het onderwerp, lijkt me interrupties... Niet echt noodzakelijk.
Nou, afsluitend, het gaat over de letter van de wet en de geest van de wet, volgens mij. En dat zijn de juiste begrippen, volgens mij.
Hartstikke goed. Meneer Klut, dat was uw tweede termijn. Ik kijk even de Stadspartij, er wordt neergeschud. De heer Pastoor, dat is denk ik ook allemaal duidelijk.
Dank u, voorzitter. Dan toch nog maar even kort. Ik snap de aard van dit soort stukjes wel. En dat past ook wel bij andere stukjes... In het kader van het begrip wederkerigheid en al dat soort zaken. Vind ik wel van dat het mij niet duidelijk is dat de consequenties van dit soort sancties, dat is mij niet duidelijk van dat als men, en dat zegt de heer Boerba dan ook wel goed hoor, verder door eigen schulden denk ik, er zijn altijd nog wel weer omstandigheden en redenen te bedenken van wat dan eigen schuld is. En nou, misschien kan meneer Bruin de hobby nog eens uitveugelen van wat dan eigen schuld dan precies is. Maar goed, laten we daar niet over gaan. Is er een, in de gemeente een vangnet voordat als mensen die zo danig 3 maanden gesanctioneerd worden, dat daar een vangnet is tot behoud van? En dan bedoel ik woning of als mensen in de WNCP zitten, dat ze daar dan nog wel aan kunnen blijven voldoen en al dat soort zaken. Het geheel vind ik toch van dat, weet ik wel, van al dit soort zaken. Naast een toenemende automatisering van wat er ook in de stukken staat, van allerlei systemen die gekoppeld kunnen zijn. Lijkt er toch veel meer, daarnaast ook veel meer bureaucratisering voor te komen. En ja goed, ik vind het toch heel vervelend van dat als men toch ja, die stigmatisering of het karakteriseren van groepen, ja, dat vind ik toch een gevaarlijke ontwikkeling. En ik denk van dat als wij als gemeente zeggen dat we toch naar de menselijke maat willen gaan, dat we daar toch wel op moeten blijven letten. Dat we niet te ver doorschieten in allerlei lekken en kliklijnen en signalen van buren, waarvan je misschien niet weet van nou of iets is of niet zo is. Voordat je het weet heb je een straat vol herrie. En dan denk ik nou, wees voorzichtig. Maar met name, ik wil graag wel weten van de wethouder. En overigens vind ik het wel weer dapper hoor, dat ze hier is als zaakwaarnemer van de wethouder Visser. Dus daarom maken we het voor u niet zo moeilijk. Maar ik wil toch wel weten van nou, hoe is er een vangnet? Kunt u mij dat geven? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Pastoor. De heer Bruin nog van de VVD.
Ja, toch nog een aantal opmerkingen, denk ik. Ten eerste even wat betreft het antwoord van de wethouder over die duur van die maatregel. Ik heb niet de hele verordeningen tot in het deur uitgepluist en teruggegaan naar de wet en dergelijke wat daar dan allemaal staat. Maar er staat in artikel 4 lid 2 staat dat tenzij in de verordening anders is bepaald, bedraagt de duur van de maatregel 1 maand. Dus dat is dus 1 keer. En er zijn 3 artikelen geloof ik in de verordening. En dan gaat het om ernstige misdragingen en dan kan het opeens van onbepaalde duur. Maar dan mag het dus zelf worden bepaald. Maar dat betekent dat in al die andere gevallen is het 1 maand. En daar kun je dus niet in differentiëren. Dus dat was eigenlijk mijn opmerking. Van waarom maar 1 maand in al die andere gevallen? En in alleen de ernstige gevallen is het ineens. Dat gat is dan een beetje groot. Dus dat is even de toelichting dan nog op mijn eerste vraag. Maar ik denk dat dit iets is dat we even een. Misschien schriftelijk of zo. Of anderszins nog beantwoord kunnen krijgen. Dat hoeft niet, wat mij betreft, nu meteen. Het tweede wat ik even wil aangeven. Het was trots, geloof ik, over die hardheidsclausule. En dat is eigenlijk dus curieus, hè, dat er een hardheidsclausule in zit. Kijk, een hardheidsclausule is eigenlijk een bepaling, ook weer in zo'n verordening, op basis waarvan je een bepaalde toeslag kan krijgen, of waar je bepaalde rechten aan kan ontlenen. Dat als iemand gewoon niet onder de bepalingen van die verordening valt, maar dat dermate schrijnend is, dat die toch alsnog die toeslag moet krijgen of een bepaalde uitkering. Dat is een hardheidsclausule. Dat je dus even buiten de. Ja, dat je dus toch de mogelijkheid hebt om als niet wordt voldaan aan de bepaling, om toch iemand dat te geven. En als je dus een hardheidsclausule in een handhavingsverordening hebt of in een maatregelenverordening hebt, dat is eigenlijk dat je de mogelijkheid geeft om te gedogen. Dat is dus best curieus. En ja, daar zou ik dan eigenlijk geen voorstander van zijn. Nou ja, vond ik dat in dit eerste geval niet. Sop is de kool niet waard, is een gezegde. Maar ja, als trots gaat voorstellen om in die andere verordening dan ook een hardheidsclausule in te bouwen, dan zou ik daar geen voorstander van zijn. Want ja, het is eigenlijk een gedoogconstructie.
Is dat dan een
eigenlijk
beantwoording
moeten we moeten
gaan
handhaven. Er moet een maatregel komen. Maar het college hoeft dat dus niet te doen. Ja, daar ben ik geen voorstander van. En als laatste, even kijken. Ja, nou ja, de heer Pastoor opmerkte over dat die zin met het percentage wordt verlaagd of geweigerd. Nu ik dat lees, denk ik ook, dat snap ik niet. Maar dat is volgens mij iets taalkundigs wat niet klopt. En dat is niet iets inhoudelijks. Dus misschien moeten we daar nog even naar kijken ook, maar dat hoeft ook niet nu. En ik ben het eens met, even kijken, mevrouw Dol, over dat horen. Dat vind ik ook een beetje vreemd eigenlijk. Ik moet er nog even misschien nog wat nader over nadenken. Maar mijn eerste gedachten zijn toch dat als dat geschrapt zou moeten worden, dan kan ik me daar wel in vinden. Ik vind dat een beetje vreemd. Het staat ook op een verkeerde plek wat dat betreft. En eigenlijk in die voordeling geven wij geven dus opdracht of toestemming aan het college om in bepaalde gevallen dan misschien niet te horen. Maar op deze manier kun je het altijd dan zelf bepalen of je dat al dan niet doet. Ik denk dan kunnen we het beter gewoon vast omlijnd vaststellen. Nou, dat doe je in dat artikel 6 lid 2. Pardon. En dan niet nog eens in lid 3 waarin je het eigenlijk zelf kan bepalen of je het nou wel of niet doet. Dus wat mij betreft kan dat er ook uit. En verder met al die wijzigingen eventueel in één amendement of iets dergelijks, is het daarna wat mij betreft een hamerpunt.
Dank u vriendelijk. Mevrouw Duivershoff, nog behoefte aan tweede instantie? De heer Schild van Tots.
Ja, wij delen ook de zorgen van de SP. Vandaar dat ik die vraag ook gesteld heb aan de ambtenaar. En die heeft mij verzekerd inderdaad dat er maatwerk geleverd wordt voor de cliënt. En vandaar ook, meneer De Bruin, dat wij ook voorstander van zijn van die hardhuidsclausule. Dat er niet vastgehouden wordt puur en alleen aan die verordening. Maar dat er ook ruimte is inderdaad voor die schrijnende gevallen. En wij gaan ervan uit dat er genoeg deskundigheid zit binnen de ambtenarij om dat objectief vast te kunnen stellen. Dus vandaar ook dat wij dat punt gaan amenderen in de komende raadsvergadering.
Betekent het dat u een amendement in gaat dienen die een beetje lijkt op de eerder ingediende amendement van de Socialistische Partij?
Daar heb ik geen kennis van, maar nee, uiteindelijk komt erop neer dat...
Maar dat mag en dan zullen we hem ook wel steunen.
Oké.
Hartstikke goed. Dank voor deze toezegging. De heer Bruin.
Ik wil nog interruptie, want het vreemde is natuurlijk ook dat in die hardheidsclausule staat ook, in de gevallen die de uitvoering van deze ordening betreffen, maar waarin deze niet voorziet, beslist het college. Dat zou dus in jullie ogen ook kunnen betekenen dat als er geen maatregel kan worden opgelegd, dat staat er eigenlijk, als er geen maatregel hoeft te worden opgelegd volgens deze verordening, kan het college toch besluiten om het wel te doen. Dat is eigenlijk wat er ook staat, dat zie ik nu. Daar moet je even goed naar kijken hoor, daar komen we wel even op terug.
Het staat ten gunste van de belanghebbenden, dus dan is het niet een maatregel.
Als we dat allemaal gewoon even centraal
artikel
houden.
Artikel 7.2 staat ten gunste van de belanghebbenden.
Maar goed, dat is een keus inderdaad. U hecht aan bepaalde waarden aan en Trots heeft aangekondigd dat te amenderen daar een hardheidsclausule in te willen voorzien. Dus bij deze. Mevrouw Jellema van de PvdA.
Ja, we zitten hier helemaal aan het eind van het lijntje te discussiëren over handhaving en over maatregelen en zo. Ik zou een dringend beroep op de afdeling WIS willen doen om het niet zo ver te laten komen. Samen met die cliënt steek in op preventie, zodat het niet zo ver hoeft te komen. Dat wens ik alle mensen van WIS toe. Klant en professional.
Dank u vriendelijk. De heer Prins van Behoorlijk Bestuur.
Een paar dingen. Om te beginnen ben ik een fel tegenstander van kliklijnen. Kliklijnen zijn niet anders dan een bevestiging van de kindstatus waarin de politiek de burger gaande houdt. In een volwassen samenleving spreek je elkaar daarop aan en klik je niet bij de overheid. Dat is één. Dan een vraag aan de wethouder. Het ging over het terughalen van het netto bedrag. Dan betekent dat er ook een bruto bedrag is. Hoe halen wij als gemeente ons verschil tussen bruto en netto weer terug? Gaan we dan nou de belastingdiensten zeggen, we krijgen nog zoveel geld van je, bijvoorbeeld? En dan dat verhaal van de verordening en de terugwerkende kracht. In aanvulling op datgene wat de heer Bruin daarnet over zei. Ik denk dat ik weer eens contact op ga nemen met de hoogleraar gemeenterecht Dalla van de Rijksuniversiteit Groningen. Ik zal hem het voorleggen en het antwoord erop zal ik publiceren op mijn persoonlijke Wikileaks, dat weblog heet. Nee, dat is geen kluk, dat is informatie. Dat is een mededeling aan mijn medeburgers en geen klik naar de politieke overheid, mevrouw Jellema.
Wij zullen u daarop aanspreken wanneer u dat publiceert op uw weblog. Mevrouw Vaas van de ChristenUnie. Als laatste.
Als laatste. Nou, ik vroeg me af aan de hand van die fraudepreventie. Hè? Artikel 5, dat het college onderzoekt, blablabla, ontvangen signalen. Die kliklijn, Hoe gaat het dan? Gebeurt dat ook anoniem dan? Dat is mijn vraag. Wordt daar gebruik van gemaakt? Anonieme tips? Of... Oh.
Oké, bedankt voor je vraag. Veel opmerkingen, nog enkele, misschien soms wel heel diepgravende vragen, maar ik wil je toch vragen over een poging te wagen.
Ja. Ja, GroenLinks, u geeft aan inderdaad altijd het college te willen laten horen. Nou, wij zien het amendement daarop verschijnen. D66 heeft er één vraag gesteld. SP, u zegt ja, het is niet duidelijk van de consequenties door eigen schuld. Menselijke maat, ik ben het met u eens. Maar zo werkt de afdeling ook. Wij kijken ook naar de menselijke maat. Alleen het is ook altijd zo dat mensen het soms ook niet begrijpen. Als mensen zich helemaal keurig aan zaken houden en andere mensen niet. Dat er dan geen, wij spreken, handhaving op is. Dus in de verordening probeer je zoveel mogelijk aan te geven. Maar de menselijke maat, daar kan ik u hierbij toezeggen, daar wordt altijd naar gekeken. U heeft het ook over een vangnet. Nou, dan zou ik u inderdaad aanraden, maar ik begrijp dat u daar al over eens bent, om inderdaad naar die hardheidsclausule te kijken. Want over hardheidsclausule gesproken, we kunnen in de verordening nog zoveel neerleggen. En u geeft zelf al aan bij een aantal dingen van, ja, moet dat er wel in? Maar je kunt zoveel aangeven, toch zijn er, kunnen er altijd gevallen zijn die daar net dan weer buiten van specifiek geval is. Nou, daarvoor zou je de hardheidsclausule in werking kunnen laten treden. En die hardheidsclausule is altijd in het voordeel van de cliënt. We hebben er zelf ook een paar keer mee te maken gehad bij andere verordeningen. En die is altijd in het voordeel van de cliënt, anders doen we het niet. Het is nog even misschien ook goed om bij artikel 4.1... daar staat ook heel duidelijk dat een maatregel wordt afgestemd op de ernst van de gedraging en de mate waarin de belanghebbende gedragen kan worden verweten en de omstandigheden waarin hij verkeert. Nou, daar wordt al heel duidelijk in aangegeven dat wij heel goed kijken naar de situatie en niet zomaar over één nacht ijs gaan. Maar dat is nogal niet wat inderdaad als je iemand zo'n maatregel oplegt of zelfs inderdaad bijvoorbeeld inkomen en dergelijke afneemt. Dat doe je echt niet zomaar.
Mevrouw Dol.
Zal ik mijn ui doen? Misschien dat... Oh, nou, je mag het ook zeggen.
Maar dan heeft hij al wel een tussenbericht gehad dat het briefje niet is ingeleverd. Dus het wordt niet direct gedaan. Er zit altijd een x-aantal dagen tussen, staat precies in de brief.
Dat is de bekende hersteltermijn briefje die dan de klanten nog wel eventueel...
Maar het lijkt mij verstandig dat als u inderdaad zo'n geval heeft, dat u
juist,
dan
dat u dat even aan ons meldt.
Maar dat wou,
gevallen ingaan, maar we hebben daar gewoon regels voor zoals het moet gaan. Als daar een keer iets tussendoor glipt of wat dan ook, niet, meld u het alsjeblieft, want dan gaan we erachteraan.
Maar dat wou ik te lange lessen zeggen van, kijk, ik weet ook dat de gemeente in dit soort gevallen, als je daar een contact mee hebt, maar daarom vertelde ik, vroeg ik ook al eerder van, hoe houdt u rekening met, zeg maar, de ketenpartners en het netwerk waarin mensen zitten? Want er is een groep, en dan komen we toch wel weer bij trots hoor, er is een groep die soms niet kan voldoen aan de verplichtingen die opgedragen worden. Nou, en dat zijn juist de groep mensen waar specifiek naar gekeken moet worden. Maar goed, ik weet uit ervaring van dat de gemeente daarin coulant is. Hoor.
Gaat u verder, mevrouw de wethouder.
De VVD heeft nog over inderdaad één maand of onbepaalde duur. Tenzij de verordening anders is bepaald, bedraagt de duur van de maatregel een maand. Maar u zei daarvan, die vraag kan ook schriftelijk beantwoord worden. Ik kan het hier wel uitleggen, maar misschien kunnen we het... Nou ja, u zei, u had het net over één keer, maar dat hoeft natuurlijk niet. Het gaat om de duur van de maatregel en die is een maand. En daar, tenzij anders vermeld staat, en dat anders vermeld staat in de verordening, dat is inderdaad die onbepaalde duur. Waar ben je binnen 3 maanden als college inderdaad een onderzoek moet doen?
Een artikel in het derde lid wordt gesproken over recidieven, dus dan kan het weer verlengd worden. En in artikel 10 en 11, daar worden dus de categorieën ingedeeld. met de hoogte van de percentage. Maar het kan best zijn dat een periode van een maand, dat die op een gegeven moment verdubbeld wordt.
Meneer Bruin. Korte interruptie, maar een periode van een maand, ik bedoel, een uitkering is toch gewoon maandelijks? Die krijg je toch gewoon per maand? Of zie ik dat nou verkeerd? Dus dan is het toch gewoon één keer?
Je krijgt nou bijvoorbeeld de uitkering over februari en daar wordt dan een maatregel opgenomen. Maar dan kan dus zijn dat er recidief op een gegeven moment plaatsvindt. Hè, binnen 12 maanden, dat wordt in dat derde lid genoemd. Dan kan het best zijn dat het verdubbeld wordt. Maar dat staat is opgenomen in de verordening. Dus dat is het staand beleid, ook conform de WWB-verordening.
Dank u wel. Gaat u verder.
Nou, daar heeft de VVD het nog gehad over de hardheidsclausule. U zegt, ja, daar houden wij niet van, dan zijn we tegen. We zijn tegen gedogen. Nou, ik heb net uitgelegd hoe de hardheidsclausule, hoe het in elkaar zit. Het is naar mijn idee geen kwestie van gedogen. Zoals Trotsen aangeeft, er moet maatwerk zijn voor de cliënt. Ik denk inderdaad dat dat het geval is. Als er inderdaad in de verordening, kijk, wordt net wat ik al zei, er wordt heel wat geregeld in de verordening. Het kan zijn een hele speciale geval dat men daar net buiten valt. Nou, dan hebben we de hardheidsclausule. Dan gaat het inderdaad echt om het maatwerk. Ik ben het helemaal eens met de PvdA die zegt preventie moet insteek zijn. Daar werken we ook heel hard aan. Want je zou inderdaad niet moeten willen dat je op een gegeven moment op dit soort maatregelen moet komen. Helemaal eens. Prins had nog een vraag over bruto netto. Nou, daar kan misschien de heer Bredeveld nog op antwoorden. En de ChristenUnie heeft nog even over de kliklijn. Daar kan de heer Boerema het een en ander over vertellen.
Kijk, ja, kliklijn, dat klinkt wel heel erg stellig. Er komen natuurlijk op allerlei manieren signalen binnen bij de afdeling over uitkering. Dat zijn ook de signalen van het Landelijke Inlichtingenbureau. Maar er komen ook signalen binnen van betrokken bewoners die zoiets hebben van ja, die zitten met een stukje geweten van als zij iets in een omgeving zien gebeuren waarvan ze denken dat is niet, dat kan niet door de haak, dat ze toch de behoefte hebben om daar een melding van te maken. Nou, daar wordt door de afdeling heel zorgvuldig mee omgesprongen. Er zijn een aantal standaard vragen die gesteld worden op het moment dat mensen zo'n melding willen doen. Het moet wel voor ons als afdeling ook onderzoekswaardig zijn, dus we hebben niks aan halve informatie, want daar kunnen we niks mee. En wat ook gedaan wordt, is die informatie wordt ook vergeleken van zijn er ook andere signalen die in dezelfde richting wijzen. Dus het wordt bij het totale onderzoek gepakt en op een gegeven moment kan het zijn dat als er meerdere signalen zijn, dat er een gesprek plaatsvindt met belanghebbenden en dat die klant dan wordt geconfronteerd met de signalen die we hebben ontvangen. En dan krijgt de klant de gelegenheid om daar een eigen reactie op te geven. Wat wel zo is, is dat zowel in Den Helder als landelijk is gebleken dat, dat je de signalen vaak wel serieus moet nemen. Ook de signalen vanuit het sociale netwerk van de burger. Want heel vaak blijkt toch wel waar rook is, is vuur. Maar nogmaals, daar mag je niet blindelings van uitgaan. Dat moet je zorgvuldig onderzoeken.
Die signalen die dan worden gegeven, die wordt dan ook duidelijk wie dat doet.
In principe wordt aan degene die daarover contact opneemt, wordt wel gevraagd ook naar naam en adresgegevens.
Okay.
Want het kan ook later in het onderzoek van belang zijn. Want het kan zijn dat ondanks dat je aan de hand van standaardvragen informatie verzamelt, dat er toch na de hand uit het onderzoek behoefte bestaat aan meer informatie. Dan kan er nog contact worden opgenomen. Maar ook vinden wij de melding betrouwbaarder als mensen Precies. wel bereid zijn om hun eigen naam. Dus ook daar houden we natuurlijk rekening mee. Als iemand niet bereid is zijn eigen naam te geven en niet teruggebeld kan worden, zullen wij ook terughoudender met die informatie omgaan. Maar goed, in het uiterste geval zeggen we van we maken er een melding van. En zolang er geen andere signalen binnenkomen, kan het zijn dat die melding gewoon even geparkeerd wordt in afwachting van wat er verder gaat gebeuren.
Kan jouw website gehackt worden? Ja, dat is geen grap hoor.
Nee, in principe niet. De gegevens binnen sociale zaken die zijn heel zwaar beveiligd.
We hebben het nou niet over de techniek van de websites, meneer Prins.
Nee, daar vindt ook jaarlijks een audit op plaats. Die privacygevoelige gegevens die zijn heel zwaar beveiligd.
Ja, dat kan met alles. Hè. Daar zijn we weer landelijk al achter. Dus,
Ik vind deze discussie in dit geval precies. even niet... de zaken doen. Mevrouw de
voorzitter. Ik vraag me af of je het op deze manier in de verordeningen op moet nemen. Want het lijkt alsof je het activeert, alsof het beleid is. En ik denk dat het niet in de verordening thuis hoort.
De kliklijn bedoelt u?
Ja.
Dan zou je dat kunnen amenderen als u inderdaad die mening toegedaan bent. Ja. Ik denk dat er voldoende toelichting gegeven is op uw vragen omtrent de kliklijn. Dus ik weet niet of er nog vragen openstaan op dit moment, technisch misschien nog.
Nee, ik had niet meer vragen. Nee,
de vraag van de heer Prins, dat zal ik door de medewerker van de financiële afdeling, moet ik dat even navragen, hoe dat bruto netto...
Het is meer een opmerking in de zin van, wij geven de mensen geld, we halen netto weer terug, dus we gaan er sowieso financieel op achteruit, dat zouden ze niet moeten.
Nou, oké.
Prima. Commissie, dank u wel, wethouder. En meneer Bredeveld, dank u wel voor de toelichting en de beantwoording van de vragen. Er is heel veel besproken. Heel veel gezegd. Twee in ieder geval amendement, of misschien wel meer aangekondigd van GroenLinks en van Trots. Voor zover ik dat nu eventjes samenvat. En ik kan me voorstellen, want we zijn wel heel erg de diepte ingegaan. Ik kan me niet voorstellen dat we dit nog gaan overdoen tijdens de raadsvergadering. Tenzij u daar ernstig, meneer Bruin.
Nou, voorzitter. Ik zei daarnet wel dat het dan een hamerpunt kan worden, wat mij betreft. Maar naar aanleiding van het antwoord van de wethouder en toch het voornemen van Trots, weet ik niet in hoeverre ik daar dan zo meteen. Ja.
Want?
Dus ik zou dat toch even nader willen bekijken hoe dan het amendement eruit gaat komen te zien. Hoe dan een nieuwe tekst luidt. En ik wil toch even met de fractie overleggen in hoeverre zij mijn mening delen over of het al dan niet gedogen is.
Dat lijkt me sowieso verstandig. Dus
wat mij betreft is het nu een bespreekpunt.
Ja, nee, maar we kunnen het gewoon als hamerpunt agenderen. Maar mocht u inderdaad naar overleg en het inzien van het amendement van Trots toch een bespreekpunt wensen, dan is dat altijd mogelijk.
Maar de omgekeerde volgorde vind ik ook goed.
Laten we dat maar doen. Dat is het meest praktische. Ja, nee, klopt. Heeft u helemaal gelijk. We praten inderdaad wel over twee verordeningen. 5 en 6, die heeft u allebei natuurlijk meegenomen in één instantie. Dus het is wel mijn voorstel om dat zodanig allebei als hamerpunt te agenderen. Met de aankondigingen van de genoemde amendementen. Dank daarvoor. Er staan nog twee puntjes open, namelijk de besluitlijst en de termijnplanning ter kennisname. En dan dank ik u voor uw bijdrage. Totdat de heer Klut nog eventjes een opmerking maakt. Kunt u even de microfoon gebruiken, want niet iedereen...
Ja, de visievormingscentrum Jeugd en Gezin, er staat een datum van het vorig jaar. Kan daar een nieuwe datum voor komen, wanneer dat...
Grote kans dat de huidige... termijnplanning alweer achterhaald is met die op digitale web ter beschikking is. Maar ik denk dat we dat wel eventjes...
Ja, ik heb nog geen andere gezien. Dus
mee kunnen nemen. Oh, misschien kan... Nou, hartstikke goed, mevrouw.
Dat is namelijk wel mijn portefeuille. We hebben al enige tijd geleden besloten om... dit hoeft niet naar de raad, maar dat komt door middel van RIB, komt het helemaal naar u toe.
Okay.
Enige tijd alleen maar, blijkbaar is er iets misgegaan richting Griffie, want
maar dan kan het
mij
er
werd
dus
verteld
af.
Dat het al enig maanden geleden aangegeven was. Maar.
Dan kan het hier dus af?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Prima, dank u
wel. Een puntje minder. Dank u wel, meneer Klut. Als u verder niemand nog opmerkingen heeft, dan dank ik u en wens ik u nog een goede avond. Of een nieuwjaarsreceptie.
Even naar de aanleiding van de
telefoontje naar gekeken.